Bier is een ambachtsproduct. Dat hoef ik je niet uit te leggen. Dagen, weken, maanden, zo niet jaren wordt er gewerkt om die perfecte smaak te creëren. En dat proef je. Ieder bier smaakt wel anders en allemaal hebben er een mening over. Vinden we het wel of niet lekker? Maar sommige bieren hebben niet alleen een unieke smaak, maar ook een bijzondere verpakking. Met een iconisch geluid.
Van het Vat, de podcast.
Hoi en welkom bij een nieuwe aflevering van het Vat. De podcast voor bierliefhebbers die graag een bierkenner willen worden. Ik ben Jasper Stads, zeker weten een bierliefhebber. En na maanden stilte is er eindelijk weer een nieuwe podcast. Terrassen zijn weer open, brouwerijen draaien weer volop. En dus is het ook tijd voor een nieuwe aflevering. En deze keer zit ik aan de bar met Grols meesterbrouwer Mark Jansen. En we hebben het niet over bier, maar over de fles. Mark, normaal begin ik altijd met de vraag wat drinken, maar ik ga hem nu toch even uitstellen. Want ik ga nu toch eerst de vraag stellen, waar zitten we?
Je zit hier op de mooiste plek van de brouwerij eigenlijk. Je bent hier in de proefbrouwerij. En de proefbrouwerij is een complete brouwerij in onze grote brouwerij. Het is een schaal 1 op 40, dus alles wat je hier ziet is 40 maal kleiner. De ketels, daar brouwen we 20 hectoliter in, 2000 liter per brouwsel. Hiernaast in het groot 800 hectoliter, 80.000 liter. Elke 2 uur op 2 brouwlijnen hiernaast. En hier in de proefbrouwerij doen we dat 1 à 2 keer in de week.
Ja, ik zat een beetje omschrijven. Het is bijna alsof je op een soort gigantisch balkon zit waar je vanuit de glazen uitkijkt op de tanks.
Ja, het is ook wel een heel vet kantoor. Ik heb ook heel veel collega's die best wel jaloers op mij zijn. In 2017 hebben we de proefbrouwerij opengesteld voor het publiek. En we hebben in 2016 gezegd, we gaan het openstellen. De Nederlandse bierwereld die is veranderd. We hebben volgens mij vandaag 983 brouwerijen in Nederland, zoiets. En we gaan hem openstellen en we willen de mensen die op Grols Tour komen, die willen we ook in de proefbrouwerij hebben, zodat we die kunnen laten zien met welke mooie bieren we bezig zijn.
En is dit ook de plek waar jij af en toe een beetje aan testen bent met nieuwe smaakjes, ideeën?
Ja, dit is de plek waar alle bieren van Grols geboren worden. En wij brouwen 2000 liter en dat klinkt natuurlijk bizar veel, maar tegenover 80.000 liter is dat weer niet zo heel veel. Het mooie van deze proefbrouwerij is dat die geïnstalleerd is door Hoepman. En ons grote brouwhuis is ook van Hoepman. En dat betekent, de installatie is exact hetzelfde. De werking is exact hetzelfde. Dus als ik hier een bier brouw, dan kunnen we die vrij eenvoudig opschalen naar het groot. En daarom hebben wij behoorlijk grote hoeveelheid. Maar die is nodig omdat je een representatief brouwsel wilt hebben. Als ik hier in een brouwsetje ga brouwen met 25 liter. En ik moet dat opschalen naar 80.000 liter. Dat verschil is te groot. Dat komt niet goed.
Nou, ik heb al bij heel wat meesterbrouwers aan tafel gezeten, maar geloof mij, je hebt tot nu toe in ieder geval het mooiste kantoor.
Dankjewel.
Terug naar zoals we de podcast normaal beginnen. En dat is eigenlijk de hele simpele vraag. Wat drinken we op dit moment?
Wat drinken we op dit moment? We drinken op dit moment Herenpils. En Herenpils heb ik gebrouwen ter gelegenheid van het afscheid van mijn collega meesterbrouwer Wim Vermeulen. Wim Vermeulen is 28 mei met pensioen gegaan en het was echt de brouwmeester, de meesterbrouwer van Grols. Zijn handtekening staat op het etiket van Herfstbok en van Lentebok en van nog een paar bieren. En Wim heeft ruim 30 jaar bij Grols gewerkt en ik heb er ontzettend veel van geleerd. En Wim is een echte pilsdrinker. En Wim kan onwijs goed proeven. En voor zijn afscheid had ik bedacht van oké, als je echt een pilsdrinker bent, dan ga ik ook een pils brouwen. Maar pilsbrouwen is een van de moeilijkste dingen om te doen. Bij pils kan je niks camoufleren. Als je een weizen brouwt, en weizen heeft heel veel de smaak van banaan en van kruidnagel, welke weizen je waterwereld ook drinkt, je zult altijd een banaanflavor ruiken. Isoamylostaat is dat, de scheikundige benaming. Dat is een vrij sterke aroma, een vrij sterke geur. Als jij een smaakafwijking hebt, dan camoufleert dat banaan best nog wel veel. Bij pils gaat dat niet werken, want pils is een ondergistend bier die heel veel aroma's heeft. Misschien wel 35, misschien wel meer. Maar die springen er niet allemaal uit. Dus het is een heel gebalanceerd bier. En ja, het was wel eventjes spelen met vuur om dit te brouwen. En ik had als nadeel, ik kon het niet aan hem laten proeven. Dus normaal bij de ontwikkeling van een nieuw bier, dan loop ik altijd even naar Wim. Wim, ik ben hiermee bezig, wat vind je ervan? Oh ja, ja, het is wel lekker, maar dit of dat. Dat kon nu dus niet. Maar hij was verbaasd en hij was enorm content met zijn eigen bier.
Ja, en dit keer, deze aflevering gaat het bijna niet per se om wat erin zit, maar hoe het eruit ziet, namelijk de fles. Want als je Grolsch zegt, dan zeg je toch ook bijna wel gelijk de beugelfles.
Klopt.
Hoe is dat ooit zo ontstaan? Hoe is de beugelfles ooit, lang geleden denk ik?
Ja, klopt. Nou ja, wij drinken eigenlijk uit glas. Dus even kijken, eigenlijk sinds de opkomst van de koelkasten, dat mensen echt thuis ook bier gingen drinken. Gingen we het ook in flessen doen. En we hadden volgens mij in 1897 hebben wij de beugelfles geïntroduceerd. Het was in die tijd helemaal niet zo bijzonder. Er waren wel meer brouwers die met beugelflessen, die daar hun bier in afvulden. Duitsers voornamelijk. En na de Tweede Wereldoorlog kwam eigenlijk in Nederland een standaardisatie. De BNR-fles, het bruine pijpje zeg maar. En de 0,5 fles, de grote varianten van. Dat werden de standaardflessen voor de brouwerijen. Dat was eenvoudig. Zodat bij het inleveren van dat statiegeld fles, dat de jongens in de supermarkt en meisjes niet hoefden te sorteren, kwam allemaal in één krat. We hadden nogal eigenwijze directeur, brouwmeester Theo de Groen. Theo de Groen die zegt van ja, nou, ik bepaal ik zelf wel. Ik doe er gewoon niet aan mee. Ja, we hebben wel natuurlijk het bruine pijpje gedaan, maar we willen die beugelfles, die is iconisch voor Grolsch. Dat is onze fles, die houden we. En dat zijn keuzes die eigenlijk helemaal niet zo gemakkelijk zijn. Want je moet je hele proces daarop aanpassen. Niet je brouwproces, maar wel je afvulproces. Je hebt speciale machines nodig. Ten eerste moet die beugelfles die moet gemaakt worden. Ik weet het niet uit mijn hoofd, maar ergens eind jaren 60, volgens mij, stopte de machinebouwer die beugelmachines bouwt. En zaten we helemaal met het probleem van oké, wat moeten we nu? Die hebben wij, voor zover ik weet, in samenwerking met de Universiteit Twente hebben wij een beugelmachine ontwikkeld. En die hebben we nu nog. En hebben we voor een paar jaar geleden, loop je ook tegen dingen aan, dat die machine verouderd en dat je printplaten nodig bent. Maar die zijn er niet meer, die bestaan niet meer. Die hebben we op Marktplaats nog gevonden. Maar tegenwoordig, we zijn nu bezig met een moderniseringsslag. En het is een lijn die 24 uur per dag draait, 7 dagen in de week. En die maakt als het ware de beugel. Het staaldraad wordt gevormd. Het porseleintje of het plastic kapje komt erop. Het ringetje wordt erop gedaan. En dan wordt die op de fles gezet. 24 uur per dag, 7 dagen in de week maakt die beugels. Die beugels gaan uiteindelijk naar onze beugellijn toe. En dan worden ze gevuld. En
daar maar die flesjes waren ooit lang geleden redelijk normaal. Ja. Op een gegeven moment toen niet meer. En daar hebben jullie dus best wel wat moeite moeten doen.
Heel veel moeite.
Om dat te blijven houden.
Ja, heel veel moeite. We hebben die beugellijn die is ook veel groter dan onze gewone afvullijn van gewone flessen. Je hebt een machine nodig die de beugels openmaakt. Je hebt een machine nodig die de ringetjes verwisselt. Je hebt een machine nodig die het dopje erop legt en die het dopje gaat dicht doen. En zo zitten daar allerlei extraatjes bij zo'n lijn. Maar het is onze fles, het is een iconische fles en overal ter wereld kent men die fles. Dit is een uitzending van Floortje Dessing naar het einde van de wereld. Zij is op een eiland, volgens mij voor de kust van Australië of Nieuw-Zeeland. En er woont een man op een onbewoond eiland en die heeft Grolsflessen. En daar doet hij zijn eigen bier in. Maar dat is gewoon geweldig om te zien. Iedereen kent de beugelfles van Grolsch.
Het is een iconisch ding, dat zeg je al. Maar zijn er nog andere voordelen van de beugelfles in vergelijking met de normale kroonkurkfles?
Het is onwijs stoer als jij een beugelfles drinkt. Dat is het mooie ervan. Vroeger was het echt een mannending. We maakten in de jaren 50, 60 reclame met het is hersluitbaar en het blijft lange vers en dat soort dingen. Maar je ziet tegenwoordig ook, het maakt niet meer uit. Jongens, meisjes, mannen, vrouwen, iedereen drinkt die beugelfles. Het is een wat groter formaat. Hij is voor mij net zo bijzonder. En de voordelen ten opzichte van een kroonkurkfles, weet ik eigenlijk niet of die er zo zijn. Ik weet het niet. Hij is wel gewoon heel gaaf.
En toch heb ik ook wel eens mensen in mijn omgeving, ik heb zelf ook wel eens het gevoel dat als ik de Grolsch pils pak, uit de kroonkurkfles en die uit de beugelfles, heb ik toch het idee dat die uit de beugelfles anders smaakt.
Kan geweldig dat? Is dat, hè? Ja, het kan niet, maar het is geweldig. Ik krijg, als er weer rondleidingen zijn, als er weer Grolsch tours zijn, ik krijg die vraag bijna wekelijks gesteld. Ja, dat is hetzelfde als met een beugelfles en in een pijpje en een blikje. Het is hetzelfde bier. Het zou ook wel een beetje lastig zijn als wij daar een speciaal bier voor zouden moeten brouwen. Als je moet zeggen van oké, we hebben vandaag beugels, dan moeten we anders brouwen dan pijpjes of evenementenbier.
En het is ook niet dat die beugelfles iets chemisch, iets anders met een nagisting
Nee, zeker. We hebben geen nagisting op de fles. Hij gaat door een ultrasoonbad, dus er wordt gecheckt of de beugel volledig sluit. Dat gebruik je natuurlijk ook met de kroonkurkfles, die wordt ook gecheckt. Het is exact hetzelfde. Zelfde bier, andere fles.
Dus het is één grote fabel. Als je nog één keer denkt, mijn gros smaakt anders uit die beugelfles, dat kan gewoon echt niet.
Nee. Het is wel beleving, hè? Wij zijn in 2006, dacht ik, overgegaan van de bruine fles naar de groene fles. In 2006 liep het contract af met van de BNR-fles, hè? Van die Euro-fles. Alle Nederlandse brouwers waren aangesloten en hadden gezegd van goed, we gaan de komende jaren vullen wij onze bier af in die BNR-fles. In 2006 was dat contract afgelopen. In 2007 zijn we gekomen met de groene fles als eerste. En later ook met de groene beugelfles.
Want dat was het idee, als we met alle brouwerijen dezelfde fles gebruiken, dat is makkelijker met recyclen, ja, met statiegeld. Klopt. En in 2006 dacht eigenlijk iedereen, joh, laten we dat niet meer doen.
Ja, 2006 was dat contract afgelopen en het is toen ook niet verlengd. Misschien ook wel meer door de opkomst van nog meer brouwerijen in Nederland. Dat kan, dat weet ik eigenlijk niet. Maar we zijn toen overgegaan op de groene fles. En ook heel veel, ja, het bier is anders en het smaakt anders. Maar het is, drinken doe je met je ogen. Ook met je ogen. Vandaar dat ons smaakpanel altijd drinkt in donkere glazen. Ik zit zelf ook in een smaakpanel. Ik krijg bier voorgeschoteld in een donker glas, in een gerookt glas. Dus ik zie niet welke kleur dat bier heeft. Dat is een hele andere ervaring. Bier uit de groene fles, daar neig je ook wel naar van, wauw, dit is best wel heel erg fris. We hebben voor een goalsfeest heb ik een keer een gif groen bier gemaakt. Echt zo groen als gras. En dan gaan we zeggen, ja, dat is een beetje een pisang ambon aroma, lijkt het of dat er wel in zit. Dus mensen
kijken
wel.
Wat was dan toch de reden om van bruin naar groen te switchen qua fles?
Ja, om ons te onderscheiden. En gewoon, de vorm is ook heel anders. Hier staan nog wel wat oude beugels. Die zijn wat forser, wat breder. Is nu wat slanker, wat eleganter. We zijn in de groene fles gegaan om je echt te onderscheiden in het landschap van al die bruine BNR-flessen.
Nou ja, en want je stipt het al even aan. In de loop der tijd zijn die beugelflessen dus best wel wat veranderd.
Ja. Enorm.
Hoe is dat zo gekomen? Waarom was die verandering nodig?
Er is een heel boek is daarover geschreven. Waarom? Ik heb me er laatst nog een beetje in verdiept. Die drie streepjes, dat is ook weer een ode aan de oude beugelfles die dat ook heeft gehad. Vroeger was die heel lomp, heel breed en heel plat. En tegenwoordig is die wat slanker en wat rondere vormen. En hij is zelfs embossed, zoals ze dat noemen. Hè? Het Gools logo, dat kun je echt voelen. En de Gools letters kun je echt voelen.
Het is een soort
voelen.
Van in het glas geblazen bijna,
ja,
hè?
Ja,
het logo.
Ja, hoe dat precies werkt, dat weet ik niet. Het komt uit de glasfabriek, maar ja.
Het is vooral stijl dus. Het heeft niet per se iets met de smaak of de houdbaarheid.
Nee, zeker niet.
Het veranderen van de fles is stijl.
Ja, het is een beetje aan de mode onderhevig. Ja.
Nu ging ik even terugzoeken en toen zag ik een oud artikel van de NOS. En die kopte toen 400 jaar en groot dankzij de beugelfles. Toen de Goolsbrouwerij 400 jaar bestond. Klopt dat? Is de Goolsbrouwerij groot geworden in die 400 jaar dankzij de beugelfles?
400 jaar is best heel lang, hè? 1615. En 1615 hadden wij Peter Kuiper. Het was dan de eerste brouwmeester. Die staat hier ook op de glazen wand. Dat is een handtekening en die was brouwmeester geworden. Die had de dochter van Willem Neerveld een huwelijk gevraagd. En Willem Neerveld is een herbergbrouwerij begonnen in Groenlo. En toen was er natuurlijk nog geen beugelfles. En Peter Kuiper heeft de dochter gehuwd. En die is volgens mij in 1677 is die overleden. Toen is het weer naar een andere familie gegaan. Harperink, als ik het goed heb. En daar is die brouwerij, die is groter geworden. En je had toen in die tijd, eind middeleeuwen, had je natuurlijk met het gruitrecht en zo. Dat is allemaal heel gedoe. De landheer die bepaalde eigenlijk dat jij gruit mocht gebruiken. Gruit was een soort alternatief voor hop. Maar dat moest je bij hem kopen. En alleen brouwerijen in die stad mochten dat bij hem kopen. Op een gegeven moment, in de 18e eeuw, is de familie De Groen uit Utrecht gekomen. Die heeft die nieuwe brouwerij. Die brouwerij die stond eerst midden in de stad Groenlo. Die is naar de stadswallen, buiten de stadswallen verhuisd. En dat ging eigenlijk helemaal niet zo heel goed. De klad kwam er een beetje in. En ze hebben een nieuwe directeur aangetrokken, De Groen. En die heeft die brouwerij weer groot gemaakt. Aan het einde van de 19e eeuw, voor het begin van de Eerste Wereldoorlog, is er een brouwerij in Enschede. Is daar gebouwd, de Enschedese bierbrouwerij. Midden in de textielstad Enschede. En aan het eind van de Eerste Wereldoorlog ging het helemaal niet best. Dat brouwen, dat ging niet goed. En die hebben de hulp ingeroepen van De Groen uit Groenlo. Die heeft gezegd, we nemen de boel over, we gaan samen. Zo hadden we twee brouwerijen. En toen is die beugelfles ook echt gaan floreren. En nu, ik weet niet of wij, dus die laatste 100 jaar, die laatste 125 jaar, heeft Gools wel veel van haar succes te danken aan de beugelfles. We zijn hem gaan exporteren in de jaren 70 naar Amerika. Amerika was ook een reden. We hebben daar eerst bruine beugels naartoe gedaan in 1974. En die Amerikanen die kenden dat helemaal niet. Die zaten daar helemaal niet op te wachten. Die waren eigen gewend van, oh, we kennen alleen maar groene exportflessen. Dus van buitenlandse brouwerijen kennen we alleen maar groene flessen, groene beugel daar naartoe gaan. In Amerika booming geweest. In de UK in de jaren 90. Op een gegeven moment in Engeland verkochten we net zoveel bier als in Nederland. En dat is mede te danken aan de beugel of de swingtop, zoals we die in het buitenland, zoals die daar genoemd wordt.
Ja, de beugelfles heeft geholpen, maar dat is vooral dus de herkenbaarheid.
Ik denk, je kan nog zo herkenbaar zijn, je kan een fantastisch blik hebben, je kan een fantastische fles hebben. Als je product niet goed is, dan hou maar op.
De beugelfles, hè, als je aan de beugelfles denkt, dan denk je meteen natuurlijk aan de pils van Gols. Maar inmiddels zijn veel meer bieren van jullie, ook de speciaalbieren, op een beugelfles te vinden.
Ja, super gaaf. We hebben de bruine beugelfles geherintroduceerd. Ja, daar zijn we gewoon blij mee. Het is gaaf dat je speciaal bier in zo'n mooie fles kan doen. En daarmee onderscheid je ook. Dus dit jaar hebben we Weizen is in de beugelfles uitgekomen. En de jaren hiervoor onze blond, dubbel en triple.
En heb je ooit gezegd, las ik, speciaal bier hoort natuurlijk in een bruine fles.
Ja.
Waarom hoort speciaal bier in een bruine fles?
Goeie vraag. De groene fles is iets meer onderhevig aan de invloed van zonlicht. En als je een krat bier in de zon zet, dan krijg je een stof die vrijkomt, die heet lightstruck. En die ruikt een beetje naar, in de vet, een beetje een wietlucht. Wij hebben daar ons productieproces op aangepast. Onze hop is niet, die heeft niet te lijden onder de invloed van zonlicht. Dus vandaar dat het prima in onze groene fles kan. Ja, in de bruine fles speciaal bieren, daar wil je daar gewoon geen rekening mee houden. Dus past het bier het beste in een bruine beugelfles.
We hebben het nu heel veel over het glas en de fles gehad. Ja. Natuurlijk is smaak bij bier zeer herkenbaar. Maar ik denk dat er eigenlijk maar één bier, misschien een paar, maar zeg één bier op de wereld is met een herkenbaar geluid.
Ja, dat klopt. Ja, het is wel typisch, hè, die plop. Zal ik eens eentje openmaken?
Ja, zeker.
We kunnen eens even horen hoe die plop gaat. Luid en duidelijk.
Zeker.
En die is waar je ter wereld ook hoort, waar je ook bent, als je die plop hoort, dan denk je direct aan Nederland en denk je direct aan de Gols beugelfles.
Maar nu hebben we net al gezegd, die fles is gaandeweg veranderd. Vroeger was het porselein, het topje. Inmiddels plastic, geloof ik.
Ja, klopt.
Ik kan me voorstellen dat het ook wel wat met het geluid doet.
Ja, we hebben een tijdje wat mindere plop gehad. Door het porselein en door het rubbertje. Ik ben geen verpakkingstechnoloog, maar het rubbertje kon wat haarscheurtjes krijgen volgens mij in de loop der tijd. En dan krijg je toch iets drukverlies in de fles. Nou, dat had deze dus overduidelijk niet. We hebben nu een kunststofringetje erin gedaan en de porselein is vervangen door plastic. En dat is volgens mij mede omdat porselein niet goed afbreekbaar is. Dat rubbertje, dat zorgt natuurlijk wel voor een perfecte afdichting. En daarom gaat het bij ons ook door een ultrasoonbad, zodat we dat zeker weten. Er zijn door middel van geluidstrillingen kun je kijken of dat bier of die fles niet lek is.
Even zwart-wit gezegd, als er een nieuwe soort beugelfles komt, dan wordt dus ook even goed gecheckt of die plop wel,
absoluut,
wel
absoluut
blijft.
Maar een nieuwe beugelfles ontwikkelen is ook niet iets wat je even in een week doet. Dat gaat in samenwerking met de glasfabriek. Dat gaat in samenwerking met onze verpakkingstechnoloog die we hebben. En dat is millimeterwerk.
Het komt nu ineens in mijn hoofd. Gekke vraag. Jij bent natuurlijk meesterbrouwer. Je kan al je bieren zo herkennen. Kunnen de verschillende bieren ook een verschillende plop geven? Omdat er toch een andere druk.
Ja, je zou zeggen dat sommige bieren worden natuurlijk onder iets hogere. Het koolzuurgehalte is iets hoger. Als je bijvoorbeeld onze Weizen hebt, die heeft een koolzuurgehalte van 6 gram per liter. En onze pils uit het hoofd 5,2. Dat is wel een verschilletje. En Weizen hoort natuurlijk ook wat meer prikkelend te zijn.
Maar zou je dan ook aan de plop kunnen horen?
Die plop zou dan iets harder zijn. Dit was wel een Weizen.
Maar zou je dus aan de plop kunnen horen wat voor bier iemand overmaakt?
Je kan me blinddoeken, maar daar ga ik. Nee, dat denk ik niet. Wat wel heel goed helpt, als je echt een goede plop wil hebben, is je bier buiten de koelkast bewaren. Als je hem warm bewaart, dan is het gas, het zet iets meer uit en dan plop je iets beter aan.
Gols hebben we al gezegd, dan zeg je beugelfles.
Ja.
Maar is Gols eigenlijk de enige brouwerij die zo'n beugelfles zou mogen gebruiken?
Nee, zeker niet. We hebben hier ergens wel een vitrinekast met verschillende soorten beugels. In Duitsland zijn er nog heel veel brouwerijen die verschillende vormen beugelfles. Wij zijn wel de enige met deze vorm beugelfles. En volgens mij zit daar ook wel patent op. En die mallen die liggen natuurlijk bij de glasfabriek. Maar er zijn genoeg brouwerijen die nog beugels hebben.
En stel nou dat jullie grootste concurrent, of een Heineken, of een Jupiler, of een Bavaria, noem het maar op, zegt, dat vind ik eigenlijk wel een goed idee. We gaan het ook in een beugelfles doen.
Ik zou het doen. Gaaf.
Ja. Maar dat zou dus wel mogen.
Ja, dat zou wel mogen, ja. Ja.
En dat zou jij niet erg vinden?
Nee, nee. Kijk, deze beugelfles is 125 jaar oud, hè. Dus die heeft wel een beetje geschiedenis. En Gols is wel meester in dat proces. Wij weten hoe zo'n fles zich gedraagt. Wij weten de do's en don'ts van zo'n fles. Hoe je die moet behandelen, hoe je die moet schoonmaken, hoe je die moet vullen. Dus ja, het is niet makkelijk om zo'n fles in je park te hebben. Maar het is wel onze fles. En wij zijn er wel ontzettend trots op.
Wat je eigenlijk zegt is, joh, Heineken, probeer het maar. Het gaat je toch niet lukken.
Ik niet zeggen, maar ik wens ze wel heel veel succes.
Ja, precies. Jullie hebben zoveel kennis opgebouwd door al die jaren heen. Wat er met die fles aan de hand is. Wat je zei, de hele brouwerij erop aangepast.
Ja.
Dus al zou je vandaag zeggen, goh, wij gaan Heineken, Bavaria, wat dan ook, op een beugelfles doen. Dat krijg je niet binnen een jaar voor elkaar.
Nee. Kreeg niet binnen een jaar voor elkaar. Je moet niet vergeten, wij hebben daar echt speciale machines voor moeten ontwikkelen. Kijk, vroeger toen ik 16 was, was mijn eerste vakantiebaantje was het vervangen van het rubbertje. Dan zaten er gewoon 5 vakantiewerkers aan de ene kant van de baan. Die baan was zo breed als deze tafel hier. En 5 aan de andere kant. En die pakten de flessen die uit de spoelmachine kwamen. Die pakten eentje. Oké, ringetje eraf, nieuw ringetje erop. Dat is tegenwoordig, dat kan natuurlijk niet meer. Dus we hebben daar een machine voor ontwikkeld. Toen ik aangaf van, nou, het is niet echt het werk waar ik op had gehoopt. Dat is wel prima. Dan ga je aan die kant van de lijn, loop maar ietsjes verder terug. Ga daar maar zitten. Dan mocht ik de beugels openmaken. Praat je over de jaren 80, hè? De afspraak was toen met Albert Heijn dat de beugels gesloten dichtkwamen. Er zaten allemaal jongens op de rij met handschoentjes aan, die kratten met beugels aan het openmaken waren. Daar hebben we nu een robot voor die dat doet. Dus daar zit wel, daar zit wel heel veel kennis en kunde in.
Op dit moment heeft Gols natuurlijk de beugelfles, ook steeds meer op speciaal bier, hebben we het net over gehad. Maar ook nog gewoon de normale kroonkurkfles. Ja. Verwacht je dat jullie ooit zullen overstappen op alleen die beugelfles?
Nee, ik verwacht dat eigenlijk niet. De consument wil ook keuze hebben in hoeveelheid. Hè? Dit is 0,45 en je hebt 0,3. Dat is ook een beetje wat de consument in Nederland wel aan gewend is. 0,3 blik hebben we natuurlijk in 0,33 en 0,5. Dus ja, je wilt de consument ook wat bieden, variatie bieden.
En andersom, verwacht je ooit dat de beugelfles kan verdwijnen bij Gols?
Ik verwacht het niet snel. Dat merk je een beetje aan de afgelopen 400 jaar, merk je dat. En de keuzes die wij maken. En ik merk zelf ook aan mezelf, Gols is best wel eigenwijs en eigenzinnig op zijn tijd. Ik ben zelf ook kan ook gruwelijk eigenwijs figuur zijn. Ik ben in 2018 ben ik getrouwd. 2017, nee, laat ze het niet horen. 2018 ben ik getrouwd.
Ja.
En ik zei tegen mijn vrouw van, ik zei, oké, ik had het huwelijk gevraagd. Ik zei, weet je wat ik ga doen? Ik ga een champagne bier brouwen voor onze bruiloft. Oh, wauw, gaaf. Nou, ik heb dat gedaan. We zijn op vakantie geweest naar Frankrijk. We kwamen terug van vakantie. Ik zei, dan gaan we direct even naar Gols. Gaan we naar de proefbrouwerij. Glaasje eronder, laten we even proeven. Het was gewoon niet te doen. Het was gewoon helemaal niet goed gegaan. Bier smaakte helemaal niet. Maar ik ben zo eigenwijs dat ik wel daarover door blijf zaniken intern. Van, mag ik dat niet nog een keer doen? En ik weet zeker dat het top is. En nou ja, uiteindelijk is het goed gekomen. Hebben we het als in de Gols finale in 2019 hebben die aan het eind van het jaar op de markt gebracht. Gols is gewoon een eigenwijs, eigenzinnige brouwerij die bepaalde keuzes maakt die niet altijd logisch zijn. Ja, logisch wel, maar ze zijn wel anders. Anders dan anders. En gelukkig.
Wat dat betreft zeg je, die beugelfles, daar zijn we al meer dan 100 jaar eigenwijs in.
Ja. Ja.
En dan gaan we de komende 100 jaar ook nog wel zo eigenwijs in zijn.
Ja, daar ga ik wel vanuit.
Dankjewel.
Graag gedaan.
Laten we proosten.
Ja, proost.
Met een beugelflesje.
Ja, laten we doen.
Tot zover deze aflevering van het Vat. Vond je het een leuke aflevering? Laat vooral even van je horen. Laat een recensie achter. Kan via de Apple Podcast app of een mailtje sturen. Kan natuurlijk ook. mail@vanhetvat.nl. Ik beloof je, de volgende aflevering laat niet zo lang op zich wachten. Maar wil je zeker weten dat je hem als eerste luistert? Abonneer dan even op de podcast. Ik zou zeggen tot de volgende en proost!